Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 84, vers 1 en 6. En we zingen van Gods, van hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, 1 en 6. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we als antwoord daarop zingen: van God die schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Laten wij samen het woord van God openen. En we mogen dat vanavond doen uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. 1 Johannes 1. En dan lezen wij door tot 2 vers 6. Dus 1 Johannes 1 vanaf vers 1. En daar spreekt de Heere tot ons. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Het welke bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Omdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Het tekstgedeelte voor vanavond. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En dien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Tot zover het woord van God. Laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en de opening van onze harten voor het woord van God. Heere in de hemel, wij loven en prijzen uw grote naam, omdat u een kerk roept en bijeenbrengt, omdat u ons vanavond weer hier gebracht hebt, rondom uw woord, rondom de Bijbel. En daarom willen wij u danken dat we lid mogen zijn van een gemeente met een kerkenraad die leiding geeft en bestuurt, dat er samenkomsten gehouden worden, 2 keer op een zondag, waar uw woord centraal mag staan. En daarom bidden wij u voor deze dienst, waar uw woord geklonken heeft en waar straks uit gepreekt mag worden. Wilt u uw woord openen voor onze harten? Onze harten openen door uw geest, dat wij uw woord verstaan, dat we eruit mogen spreken en ervan mogen horen. Want we hebben uw woord nodig om te ontdekken wie wij zelf zijn. En we hebben uw geest nodig om uw woord te horen. En daarom bidden wij om beide. Kom met uw woord en uw geest. We willen ook mensen aan u opdragen. Mensen die ziek zijn, gemeenteleden die ziek zijn, zichtbaar. of misschien wel niet zichtbaar. Mensen die hier zijn, ondanks dat ze ziek zijn, of die vanwege ziekte thuis moeten blijven en meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u thuis, maar ook hier, een gezegende dienst geven en de zieken alles geven wat nodig is? Maar we dragen ook hen aan u op die vanavond moeten werken, omdat hun werk ook op zondag door moet gaan. Omdat ze werken in de zorg, in ziekenhuizen, of waar het werk, de zondagse arbeid, ook moet geschieden. Wilt u met hen zijn? Heere God van het leven, u die het leven geeft, en u die zondige, dode mensen eeuwig leven wilt geven, wij komen tot u. We horen van onderzoeken, een regering, mensen in de Tweede Kamer die nadenken over wetten waarmee mensen kunnen sterven, euthanasie. Wat droevig dat we in een land leven waar zo wordt omgegaan met de dood. Zelfs als het gaat om jonge mensen. Heere, u die de God van het leven bent, zorg voor dit land, voor de regering en in het bijzonder voor de mensen die naar uw woord willen regeren. Voor de mensen die naar uw woord willen luisteren in de Tweede Kamer. Wilt u hen wijsheid geven en kennis en inzicht? Heere, zo bidden wij u. Voor onszelf, voor ons hele land. En we bidden ook voor ons kerkverband. Voor de vergaderingen van de week, de klasses. Het komende jaar, de synode. Wilt u ons kerkverband uw zegen geven? En als we de verkeerde kant op gaan, wilt u ons bekeren en geloof geven en wijsheid en onderlinge liefde. Heere God, het is uw kerk immers. Wilt u voor uw kerk blijven zorgen, ook hier in Nederland, in Zuid-Holland, in Middelharnis en Sommelsdijk. Zo bidden wij u, Heere, bewaar ons bij uw woord en open onze harten voor uw woord. Dat alles bidden wij u en danken wij u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Uw gaven zullen worden ingezameld tijdens het voorspel van Psalm 110. Wij gaan zingen Psalm 110, vers 1 en 4. En daar zingen we van de Heere die in mijnen raad het priesterschap beschoren heeft aan de Heere Jezus. En dat priesterschap dat duurt eeuwig voort naar Melchizedeks wijs. Laten we van dat priesterschap zingen Psalm 110, vers 1 en 4. Geliefde gemeente, ik lees nog een keer met u de eerste twee versen van het tweede hoofdstuk. De tekstwoorden van vanavond. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Het thema dat boven de verkondiging staat is Jezus Christus, de hemelse advocaat. Jezus Christus, de hemelse advocaat. En het eerste punt is dan bij de Vader. Het tweede punt is voor ons. En het derde punt is voor de gehele wereld. Dus Jezus Christus, de hemelse advocaat, bij de Vader, voor ons en voor de gehele wereld. Je hebt een advocaat nodig. Dat zegt de politieman naast je. De handboeien, ze knellen om je pols. Daar zit je, op het bankje bij het politiebureau. Je bent op heterdaad betrapt. Ontkennen, het heeft helemaal geen zin. En opnieuw klinkt die stem, terwijl je daar zit, op dat bankje. Je bent betrapt. Op heterdaad, je hebt een advocaat nodig. Volgens de Nederlandse wet heb jij, betrapte, verdachte, een advocaat nodig. Daar heb je recht op. En je hoofd bonst en de handboeien doen pijn. En je denkt, had ik het maar nooit gedaan. Straks moet ik de cel in. Hier word ik vast voor gestraft. En je denkt, laat ik maar snel een advocaat bellen. Wie kan mij nog helpen? U, jij, ik. Waarschijnlijk heb je nog nooit vastgezeten in een politiecel. En toch moet ik u en jou en ook mezelf vanavond vertellen dat we schuldig zijn. Niet misschien niet schuldig naar het recht van de Nederlandse wet, maar schuldig naar het recht van de Heere God. De apostel Johannes schrijft aan de gemeente over zonde. En daar moeten we het dan vanavond ook over hebben. Er waren dwaalleraars geweest. Ze hadden de zonde ontkend. Ze dachten dat het wel meeviel met de zonde. Of ze dachten, we doen niet zoveel zonde. Ze hadden een totaal verkeerde kijk op die zonde, de dwaalleraars. Maar, schrijft Johannes in hoofdstuk 2, vers 1, indien iemand gezondigd heeft. Hij bedoelt dus niet dat je soms misschien even zondigt. Kijk maar in vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde doen, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Met andere eenvoudige woorden, als we zeggen dat we geen zonde doen, dan misleid je jezelf. Je houdt jezelf voor de gek. Dan hebben we de waarheid van de schrift over onszelf nog niet begrepen. We zijn zondig, maar weten we dat ook? Weet je hoe het komt dat we het niet weten? De zonde is zelfs zo erg dat we de zonde van nature niet inzien. Zonde verblindt het oog en verduistert het hart van mensen. We zien zelfs niet in dat we zondaar zijn en zonde doen. Zo blind door de zonde. We zien onze eigen opstandigheid ten opzichte van de Heere God. Onze schuld vanwege de zonde, we zien het niet in. Ons hart is van nature zo verkeerd. Tenzij. We zien het niet in, tenzij. Tenzij de Heilige Geest komt. We hebben hulp nodig om onze zondigheid in te zien. We hebben de hulp nodig van de Heere God, van zijn geest. Alleen hij kan ons overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is het werk van de Heilige Geest, volgens Johannes 16, vers 8. Het is de Heilige Geest die ons kan helpen om te zien dat we zondig zijn. En het is zo noodzakelijk dat we dat zien, dat we kennis krijgen van hoe we ervoor staan. Dat we schuldig zijn, omdat we Gods wet overtreden hebben. Het avondmaalsformulier heeft het over zonde en vervloeking overdenken. Opdat men zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigt. En dat kan en dat wil de Heilige Geest ons geven. En daarom is het ook zo belangrijk dat we daar voortdurend om blijven bidden. Om die geest. Dat hij in ons woont en werkt. En dat hij ons leert zien wie we zijn. Zondig en onrein. Dat hij ons leert zien wie wij zijn, maar ook wie de Heere God is. En de Heilige Geest, hij kan en wil laten zien wie de Heere God is. En daar gaan we vanavond over nadenken. Want Johannes schrijft over zonde, maar direct daarna schrijft hij over de Heere Jezus. De apostel weet wel dat we zondig zijn, maar hij schrijft dat er een voorspraak is bij de Vader. In de grondtaal staat er dat Jezus Christus de parakleet is. Parakleet, een Grieks woord. En dat woord parakleet, dat mag je ook vertalen met advocaat, pleitbezorger, verdediger of trooster. Johannes schrijft dus, de Heere Jezus is de advocaat, de parakleet, bij de Vader in de hemel. En het is best opvallend dat de Heere Jezus dat woord gebruikt. Want waarschijnlijk bent u of jij meer bekend met het woord trooster. De Heilige Geest wordt de trooster genoemd. En als er in de Bijbel gesproken wordt over parakleet, dan wordt het vertaald met trooster als het over de Heilige Geest gaat. Maar wanneer de Heere Jezus wordt bedoeld, dan vertalen we dat woord parakleet met voorspraak. Of advocaat. Er zijn dus twee parakleten. En dat er twee zijn, dat blijkt ook uit Johannes 14, vers 16, waar staat dat er een andere parakleet is dan de Heilige Geest. De Heer Jezus is dus een parakleet, een advocaat. Maar wat is precies een advocaat? Een advocaat, dat is een pleitbezorger. Iemand die opkomt voor een verdachte. Verdachte van een misdaad. Als een man of vrouw naar de rechtbank moet komen omdat hij of zij schuldig is, dan is er vaak ook een advocaat. En die advocaat die probeert de onschuld te bewijzen of de straf zo laag mogelijk te houden van de persoon die verdacht wordt. Een advocaat doet dus zeg maar een goed woordje, zodat er minder straf komt of helemaal geen straf. En ik zei het al, wij mensen, wij zijn allemaal schuldig. En ik hoop dat u en jij dat door Gods geest ook zal inzien of zal blijven inzien. Want we hebben de wet van de Heere overtreden. En omdat we schuldig zijn, zondig, hebben we dus ook allemaal een advocaat nodig. Want Zondaren kunnen zichzelf niet redden. Wie zou ons kunnen helpen? Wie zou ons kunnen verdedigen bij de Vader, de rechter van hemel en aarde? Er is geen enkel mens hier op aarde dat u, jou of mij zou kunnen verdedigen. Maar schrijft Johannes, er is een voorspraak bij de Vader. En hij is dus bij de Vader, die advocaat. Bij de Vader in de hemel. En misschien denk je wel eens, wat is de Heere ver weg? Was de Heere Jezus nog maar hier op aarde? Konden we hem maar zien? Misschien herkent u of jij zo'n gevoel wel. Maar weet je, de Heere Jezus is bij de Vader in de hemel. Zoals een advocaat in de rechtszaal moet zijn, bij de rechter en bij de beschuldigde, zo is de Heere Jezus in de hemel, omdat hij daar in de rechtszaal het beste kan pleiten. Hij is opgevaren ten hemel. Niet omdat zijn werk erop zat op aarde, maar om zijn werk daar voort te zetten. En ook omdat hij daarna zijn geest kon zenden. Diezelfde geest die ons kan laten zien wie wij zijn. Diezelfde geest kon hij zenden die ons geloof kan geven. En dan gaan we even terug naar het voorbeeld. Wat heb je aan een advocaat die lang geleden heel goed was, die een hele indrukwekkende cv heeft, maar die al lang met pensioen is? Wat heb je aan een advocaat die ooit goed was, maar waar, ja, het is inmiddels een oude man geworden, kan die jou wel helpen? Ik zeg dat even, omdat het goede nieuws is dat de Heere Jezus niet alleen lang geleden gestorven is, gekruisigd en begraven. Zijn reddingswerk was niet alleen toen. Zijn reddingswerk gaat door. Hij is op dit moment aan het pleiten bij de Vader in de hemel. En daarom kunnen wij, zondaren, gelovige zondaren, kunnen wij naderen tot de Vader in de hemel. Omdat hij nu nog steeds werkt. Omdat hij nu nog steeds de middelaar is tussen God en mensen. En daarom hoeven we niet te zeggen, was Jezus nog maar op aarde. Want hij gaat door, ons ten goede. Hij werkt in de hemel. Ja, zul je zeggen, maar luistert een rechter wel naar de advocaat? Doet een rechter wel wat de advocaat wil? Weet je waarom de hemelse rechter naar zijn zoon wil luisteren? De Vader luistert heel graag naar zijn zoon, omdat hij hem zelf aangesteld heeft tot deze taak. De Vader in de hemel wilde dat zijn zoon dit zou doen. De Vader in de hemel wilde het zelf. En daarom luistert hij ook naar zijn zoon. En daarom, mensen, daarom mogen wij naderen tot de Vader in de hemel. Omdat de Vader naar ons wil luisteren door zijn zoon. Door middel van de hemelse advocaat kunnen wij bidden tot de Vader. Is dat niet wonderlijk mooi? God wil zich met zondaren verzoenen. En hij heeft zelf het middel tot verzoening gegeven. Een hemelse advocaat. Misschien herken je het wel, dat je iets doms hebt gedaan. Dat je iemand nodig hebt die een goed woordje voor je doet. Die met goede woorden weer even helpt om het probleem op te lossen. Je hebt als het ware een advocaat nodig die het weer even helpt recht te breien. Maar als die andere net zo slecht bekend staat als jijzelf, dan heeft het helemaal geen zin. Die persoon die een goed woordje voor jou moet doen, die moet zelf dus wel onberispelijk zijn. En dat is het grote verschil tussen een Nederlandse advocaat en de hemelse advocaat. Als we nadenken over het tweede punt voor ons, dan denken we na over wie de Heer Jezus is en wie wij zijn. En wat zegt Johannes dan? Johannes zegt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En wat zegt hij dan van deze advocaat? Deze advocaat is de rechtvaardige. De Heer Jezus wordt de rechtvaardige genoemd. Wat is rechtvaardig? Rechtvaardig, dat betekent, de Heer Jezus leefde helemaal zoals de wet van de Heere God dat vroeg. Hij probeerde niet te ontsnappen aan Gods wet. Hij wilde de wet niet eens overtreden. Hij leefde zoals de Heere God dat wilde. De Heer Jezus is rechtvaardig. Hij is onberispelijk. Hij is zonder zonde. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft in hoofdstuk 7, vers 25, dat Christus de rechtvaardige en eeuwige hoge priester is die voor gelovigen pleit. En weet je hoe deze rechtvaardige, eeuwige hoge priester dan voor zondaren pleit? Een Nederlandse advocaat, zei ik, is niet zonder gebreken. Die maakt ook fouten. Een Nederlandse advocaat kan iemand verdedigen door proberen de onschuld van de verdachte aan te wijzen. Hij kan proberen de straf zo laag mogelijk te houden. Maar bij de Heer Jezus is dat helemaal anders. De Heer Jezus wijst zijn vader, de rechter, niet op de onschuld van de zondaren, want dat gaat niet lukken, dat heeft geen zin. De Heer Jezus wijst op de onschuld van zichzelf. De Heer Jezus is rechtvaardig. En daarom wijst de Heer Jezus naar zichzelf, want hij is onschuldig. Hij is zonder zonde, hij is rechtvaardig. En daarom, omdat hij rechtvaardig was, kan het toch goed komen tussen zondaren en de heilige God. Niet omdat die zondaren toch ergens rechtvaardig zijn in zichzelf, maar omdat de Heer Jezus op zichzelf wijst. En omdat dat verschil tussen rechtvaardig en onrechtvaardig zo belangrijk is, schrijft Johannes zo over de zonde. En daar moeten wij dus ook over nadenken. In de gemeente waar Johannes aan schreef, daar waren dwaalleraars. Er waren mensen die hadden verkeerde ideeën over de zonde. En ook over zichzelf. En daarom waarschuwt Johannes die gemeente. Want wie verkeerd denkt over de zonde, die denkt ook verkeerd over de Heer Jezus. Men dacht, de zonde is niet zo erg. Men dacht soms zelfs dat men geen zonde meer deed. En dat hoor je nog steeds. Tegenwoordig hoor je wel eens over een overwinningsleven. Dan bedoelen ze, mensen zijn zo vervuld van de Heilige Geest, dat ze zo'n hoog geestelijk niveau hebben bereikt, dan doet men bijna geen zonde. Dan zou je kunnen zeggen, gisteren deed ik zonde, maar vandaag valt het best mee. Ik denk dat ik geen enkele zonde begaan heb. Een overwinningsleven, het valt wel mee met die zonde. Dat is er nog steeds, zulke gedachten. Maar dan heb ik dus slecht nieuws. Of eigenlijk goed nieuws. Want Johannes schrijft aan zijn gemeenteleden, gelovige mensen blijven zondaren. Als we zeggen dat we geen zonde doen, dan zo schrijft hij, dan misleid je jezelf. En nog erger, als je zegt dat je geen zonde doet, dan maken we God tot een leugenaar. En de apostel Paulus schrijft in Romeinen 7, vers 19, Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus denk maar niet dat je een betere christen bent dan Paulus. Dat het wel meevalt met die zonde. En dan heb ik het ook tegen mezelf. De zonde moet je maar niet vergelijken met een appel met wat bruine plekjes. Als je de plekjes eraf poetst, eruit haalt, dan heb je weer een mooie appel. Zo is het niet. Als je jezelf zou moeten vergelijken met een appel, dan kun je beter maar zeggen, die appel is zo bedorven, het klokhuis is bedorven. Daar kun je geen hap meer uit eten. De zonde is niet weg te poetsen. De Heilige Geest, daar moeten we het van hebben. Hij komt in gelovige mensen wonen en werken. Hij gaat vieze harten opruimen. Ja, ook dan moeten we realistisch zijn. Ook als de Heilige Geest in mensen woont en werkt, blijf realistisch. Je blijft een zondaar. De oplossing voor de zonde is dan ook niet dat we superchristenen moeten worden. Vanwege de zonde moeten we niet gaan denken, dan gaan we zo goed ons best doen, dan komt het wel goed. Vanwege de zonde moeten we vluchten naar Christus. Mogen we geloven en vertrouwen in de hemelse advocaat. Niet onze rechtvaardigheid kan ons redden, want die rechtvaardigheid valt erg tegen. Maar die rechtvaardigheid van Christus, daar moeten we het van hebben. Daar moeten we op vertrouwen. Op zijn pleiten, op zijn eigen rechtvaardigheid. En de Heilige Geest, hij wil ons dat geloof in die advocaat geven. En dan hebben we het over die ene advocaat. Er is maar één advocaat die ons kan helpen. Dat we zondig zijn, dat betekent ook dat er geen andere advocaten zijn, want die zijn net zo zondig. Dat we zondig zijn betekent ook dat er niemand anders voor ons kan pleiten. En dat ook onze beste voornemens, ons vrijwilligerswerk, onze goede werken, die kunnen ons niet helpen. Dat wil niet zeggen dat goede werken per se verkeerd zijn, maar het kan ons niet zalig maken. Waarom zeg ik dit? Misschien is het bij u of jou ook wel herkenbaar dat wanneer je gezondigd hebt, dat je dan denkt, ik zal goed mijn best doen. Laat ik maar weer mijn best doen. Heilig proberen te leven. Ik zal mijn leven wel beteren naar de zonde. Het komt wel goed. Maar zo werkt het dus niet. Het komt niet goed door je best te doen. We kunnen niet bij God de Vader in de hemel komen zonder die advocaat. We kunnen bij de Heere God in de hemel komen wanneer men een voorspraak heeft, een advocaat, een rechtvaardig. En daarom hebben we de Geest nodig, de Heilige Geest. Hij moet ons steeds opnieuw, voor het eerst en daarna voortdurend leren inzien dat we zondig zijn, onrechtvaardig en dat Christus wel rechtvaardig is. En dat we daarom steeds tot hem, tot die rechtvaardige Christus gaan. Dat geloof wil hij geven door zijn Geest. En heeft hij niet aan ons beloofd dat hij die Geest wil geven? Dat beloofde hij al toen u hier voren of aan de Hoflaan, en die kans is groter, toen u daar gedoopt werd. Toen beloofde de Heere God al dat hij zijn Geest wil geven. Ik heb het wel veel over de zonde. En dat doe ik niet omdat ik jullie moedeloos of depressief wil maken. Het is wel de bedoeling dat u schrikt van de zonde. Dat u last krijgt van de zonde, dat jij last krijgt van de zonde, dat ik er last van krijg. Het is de bedoeling dat we onszelf mishagen vanwege de zonde, zoals het avondmaalsformulier zegt. Maar daar hoeven we niet bij te blijven hangen. Want Johannes gaat verder. Hij schrijft mijn kinderkens. En daarna, indien iemand gezondigd heeft. Hij weet dat gelovigen zondaren zijn en blijven. Hij roept op om te stoppen met de zonde. En hij zegt ook wat je met die zonde moet doen. Waar je die moet brengen. In de praktijk betekent dat dat je je niet hoeft te verbergen voor de schepper van hemel en aarde. Dat je uit angst voor straf, vervuld van schaamte, zoals Adam en Eva deden, jezelf verstopt. Je mag, nee je moet, keer op keer, na iedere zonde, terugkeren. Gaan naar die hemelse Vader. Door de voorspraak. Door het werk van de advocaat, Jezus Christus. Want de Zoon zit er, naast de Vader. En daarom mogen wij vrijmoedig naderen. En daarom, vanwege Hem, mag je je zonde belijden. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw. Keer op keer. Want de Vader wil luisteren. Als jij je zonde belijdt. De Vader wil luisteren. Als je tot hem komt vanwege die zonde. Omdat zijn zoon erbij is. Ik heb al gezegd een paar keer. Je mag op Christus vertrouwen. Op de advocaat. Maar dan moet ik nog iets zeggen. Want leer en leven horen bij elkaar. Er is een koppeling tussen geloof en bekering. En dat zien we ook in de brief van Johannes. Kijk maar in Johannes 1, of 1 Johannes 2, vers 4. Daar schrijft Johannes: wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in vers 6, wie zegt dat hij van de Heere is, moet ook wandelen. Zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Het leven van de Heer Jezus wordt voor de gelovigen als een voorbeeld gesteld. En zo worden wij allemaal opgeroepen om tot Christus te gaan. En om daarna ook te leven zoals het gevraagd wordt. De Heer Jezus na te volgen. En als we God kennen, ook zijn geboden te kennen. We mogen ons leven in zijn dienst stellen, de dienst van de Heer. We mogen ons hele leven aan de Heer toevertrouwen. Aan de God die bestuurt en leidt. En als we dat doen, naar de Heer toe gaan, proberen te leven zoals de Heer dat van ons vraagt, dan moet je je zonde niet ontkennen. Dat moet je sowieso niet doen. Dat deden de dwaaleraars waar Johannes tegen schreef. Zij ontkenden de zonde. Maar zonde is opstand tegen God. Zonde moet je maar niet vergelijken met het stelen van een koekje uit de trommel. Dat is ook zonde. Maar zonde gaat veel dieper. Zonde is opstand tegen een liefdevolle God. En we leven van nature dus allemaal in opstand tegen deze goede God. We zijn geschapen om Hem te loven en te prijzen. Maar wat brengen we daarvan tot stand? We doen niet alleen zonde, maar we zijn zondaar. In computertaal, de zonde heeft ons compleet verkeerd geprogrammeerd. We zijn zo verminkt dat we alleen maar zonde willen doen. Waarom zeg ik dat? Omdat een overwinningsleven dan ook geen enkele zin heeft. Het ontkennen van de zonde heeft echt geen zin. Hoe verleidelijk dat misschien ook mag klinken. Verwacht het niet van een zondeloos leven. Verwacht het niet van je best doen. Van aardse advocaten. Verwacht het van Christus alleen. Verwacht het van de rechtvaardige. En dan zoomen we nog dieper in op die rechtvaardige. Want, zegt Johannes, Christus is de rechtvaardige, hij is de advocaat. Maar dat voorbeeld van die advocaat, het gaat nu even mank. Want heb je ooit van een advocaat gehoord die zegt: ik heb de straf al gedragen. Heb je van een advocaat gehoord die zelf de straf voor de schuldige mensen draagt? Dat doet de hemelse advocaat. Dat is de inhoud van zijn voorspraak. Dat hij de straf gedragen heeft voor de gelovigen. Hij wijst niet op de onschuld van de gelovigen, maar hij wijst op de onschuld van zichzelf. En dan gebruikt Johannes ter ondersteuning daarvan nog een ander beeld. Het beeld van de hoge priester. De hoge priester, dat was de man die in de tempel verzoening bracht voor het volk. In de tempel moest er een dier geslacht worden. Er moest bloed vloeien. En dat bloed, dat moest gesprenkeld worden op het verzoendeksel, op de ark. Door dat bloed kwam er verzoening voor het volk. En nu zegt Johannes, de Heere Jezus is de hoge priester. En nu zegt Johannes, de Heere Jezus, hij is de hoge priester. Hij brengt verzoening voor Gods volk. De Heere Jezus is de priester en tegelijk het offerlam. De priester, de offeraar en de offerande. Denk maar aan die bekende woorden bij het avondmaal. De Heere Jezus brak het brood en zei: dit is mijn lichaam. En over de wijn zei de Heere Jezus: dit is mijn bloed, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. De Heere Jezus is de advocaat. De Heere Jezus is de priester. De Heere Jezus is het lam. Het is zijn bloed dat de zonde van de gelovigen bedekt. Het is zijn bloed dat verzoening brengt. En daarom is het zo'n groot wonder dat hier volgende week het avondmaal bediend wordt. Omdat mensen die hun heil buiten zichzelf zoeken, zijn welkom aan de tafel des Heren. Dat betekent dat gelovige zondaren, die in zichzelf verloren zijn, maar die tegelijk belijden dat zij hun heil bij Christus zoeken, avondmaal mogen vieren. Bij brood en wijn mag worden nagedacht aan Christus lichaam en bloed. Dat bloed dat gelovigen vrijspreekt. Dat is het wonder van het avondmaal. Dat is het wonder van Christus advocatuur. En als wij het daarover hebben, als wij het erover hebben dat God de Vader de rechter is en dat Jezus Christus een advocaat en een priester is, dan zijn er mensen die zeggen: God de Vader is een hele boze, toornige God. Maar gelukkig is daar de Heere Jezus en hij is liefdevol, hij is goed. Dan worden de vader en de zoon tegen elkaar uitgespeeld. Maar dat hoeven we niet te doen. Want de Heere God is heilig, is rechtvaardig, maar ook liefdevol, barmhartig. Het is tenslotte de Vader zelf die zijn zoon gezalfd heeft tot priester, tot middelaar tussen God en mensen. God is genadig, want hij wilde dit. God is vergevingsgezind, want hij wil vergeven door Jezus Christus zelf. God wil verzoenen door het bloed van het lam. God wil gelovigen zelfs geloof geven door zijn geest. En daarom hoeven wij God de Vader en God de Zoon niet tegenover elkaar uit te spelen. God de Vader is niet alleen toornig en boos. Hij is rechtvaardig en barmhartig. Hij wil zonde vergeven, juist omdat hij rechtvaardig en barmhartig is. Hij wil dat doen door de zoon die hij zelf heeft aangesteld. En soms denk ik, geloof ik het zelf? Geloof ik wel in Christus pleiten? Of durf ik het even niet? Durf ik even niet te bidden? Kruip ik liever in een hoekje? Ga ik liever goed mijn best doen? Let dan goed op deze Bijbeltekst. Johannes schrijft dat mensen zondaren zijn. Maar direct daarachteraan komt: wij hebben een voorspraak. Johannes wijst zondaren direct op Christus. En daarom wordt u, jij en ik opgeroepen om direct naar Christus te gaan. We kunnen met onze zonde blijven lopen, met onze zondigheid. En misschien topt u wel met een zonde. Met een hele specifieke zonde. Wel, als u zo met de zonde topt, ga dan direct tot Christus. Ga dan direct naar die hemelse advocaat die u vrijpleit om zijn eigen rechtvaardigheid. Laat hem uw zonde bedekken door het bloed van het lam. U denkt toch niet dat uw zonden zwaarder wegen dan Christus pleiten bij de Vader? Nee toch? Denk dat toch niet. Kijk niet naar jezelf, maar kijk naar hem, de advocaat. En breng al uw zonden bij Christus. Als je jezelf zo mishaagt vanwege de zonde en je daarom je heil en je zaligheid niet zoekt bij jezelf of bij anderen, maar als je je heil zoekt bij die hemelse advocaat, dan bent u en jij volgende week welkom aan de tafel van de Heere. Ook al is uw geloof klein en zwak, en al heb je te strijden tegen de zonde, al doet u zonde en al bent u zondaar, nochtans dat, wanneer u daar verdriet over hebt, wanneer u ernaar verlangt om naar Gods wil te leven, bent u welkom aan de tafel van de Heer. En dan gaan we even terug naar die rechtbank. Stel je nou eens voor dat je daar zit, in die rechtszaal. Voor je zitten rechters in zwarte toga's. En naast je staat een advocaat, ook in een zwarte toga. Stel je nou voor dat je daar zit. Dan mag je toch hopen dat je een hele goede advocaat hebt. En dat hij niet te druk was met andere cliënten. Advocaten hebben het druk. Daar moet je toch niet aan denken dat de advocaat te druk was om jouw zaak goed te bekijken. Want advocaten kunnen niet iedereen helpen. En dat maakt de Heere Jezus zo'n bijzondere advocaat. Hij pleit niet alleen voor ons, voor die zondaren die hun toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Hij pleit, zegt Johannes, voor de hele wereld. Hij is een verzoening niet alleen voor onze zonden, staat er in 1 Johannes 2. Maar voor de hele wereld, voor de hele kosmos, staat er letterlijk. En daarom is de Heere Jezus dus ook niet te vergelijken met de Nederlandse advocaat. Het bloed van de Heere Jezus is genoegzaam, dat is meer dan genoeg voor de zonde van de hele wereld. Ho ho, denk je misschien wel. Voor de hele wereld, komt het dan met iedereen wel goed? Worden alle mensen dan behouden? Als het bloed van de Heere Jezus genoeg is voor de hele wereld, komt het dan met iedereen wel goed? Nee, dan komt het niet met iedereen wel goed. Kijk maar in hoofdstuk 1, vers 9. Als we onze zonde belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. En kijk maar in hoofdstuk 2, vers 4. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. Als je je zonde dus niet belijdt, als je de geboden van de Heere God niet bewaart, dan is Christus niet jouw advocaat. Leer en leven horen bij elkaar, zei ik al. Als jij je zonde niet belijdt, dan is hij niet je pleitbezorger. Als je niet tot hem gaat, dan wast zijn bloed u en jou niet. Christus is dus niet in die zin voor de hele wereld gestorven dat het met iedereen wel goed komt. Christus bloed is genoegzaam voor de hele wereld. Maar het is alleen effectief, het is alleen krachtig voor gelovigen die zich bekeren, die hun zonde belijden, die naar Gods geboden willen leven. Christus bloed is genoegzaam voor de hele wereld en daarom mag het worden aangeboden aan iedereen die het evangelie hoort. U mag komen tot Christus, want Christus bloed is voldoende. Maar dat wil ook zeggen dat als je je zonde niet belijdt, als je niet gelooft in Christus, dan komt het niet goed. En niet iedereen maakt gebruik van een advocaat. In Nederland ben je niet verplicht om een advocaat in dienst te nemen. Als je denkt dat het wel meevalt, als je ontkent dat je schuldig bent, terwijl je wel schuldig bent, dan kun je nog steeds een advocaat weigeren. En mensen kunnen ook de hemelse advocaat weigeren. We hebben een voorspraak en voor de hele wereld. Maar Johannes weet van die dwaaleraren die de advocaat niet nodig hadden. Die dachten, het komt ook zonder de advocaat wel goed. Maar hoe kun je voor God, de rechtvaardige, de rechter van hemel en aarde verschijnen zonder een advocaat? Hoe kun je rechtvaardig verklaard worden zonder deze rechtvaardige? Het kan niet. Wie de hemelse advocaat weigert, wie hem niet nodig denkt te hebben, die mag niet deelnemen aan de tafel van de Heere volgende week. Wie de hemelse advocaat weigert, die mag niet alleen geen avondmaal vieren, maar die kan ook niet bij de Vader in de hemel komen. Die komt op een andere plaats. wie de hemelse advocaat weigert, het negeert, die komt in de hel. Weiger die advocaten dan ook niet. Maar ga tot hem, want je hebt hem nodig. Hij is onmisbaar en hij biedt zich aan. Want het bloed van de Heer Jezus is voldoende. Maar, zult u of jij denken, als niet iedereen zalig wordt en als mensen zelfs in de hel terecht kunnen komen, wat betekent het dan wel? Wat betekent het dat er staat voor de hele wereld? Nou, het betekent dat die verzoening die wordt aangeboden, die is niet alleen voor die gemeente waar Johannes aan schrijft. Die is voor alle mensen die hun zonde belijden. Voor Joden en voor niet-Joden. Voor mensen die toen leefden en voor mensen die nu leven. Die verzoening die mag worden aangeboden aan mensen in Klein-Azië, aan mensen in Jeruzalem, aan mensen in Middelharnis, aan mensen in Sommelsdijk of waar u ook woont. En dat het u wordt aangeboden, dat mag u dan ook ergens bewust van maken. Als u avondmaal wilt vieren volgende week, als u dat al jaren doet misschien, als we weten van verzoening, leven we dan ook alsof we die verzoening ontvangen hebben? Leven we zo dat mensen kunnen zien dat we met God verzoend zijn en daarom ook verzoend willen zijn met de mensen om ons heen? Want dat is het derde kenmerk van die mensen die avondmaal vieren. Dat men uit dankbaarheid tot God, in liefde en eensgezindheid met de naaste wil leven. En zo, door in liefde en eensgezindheid met de naaste te leven, mag u anderen tot jaloersheid verwekken. Met zo'n houding mag u getuigen in de duistere wereld om ons heen. Als u van verzoening weet, dan mag u daar anderen ook op wijzen. En daarom ook mijn vraag aan u. Wijst u, wijs jij, wijs ik, andere mensen, misschien wel neefjes of nichtjes, buren of kennissen, op deze Christus. Op zijn verzoenend lijden en sterven. Want die verkondiging moet de hele wereld door. Omdat Christus bloed genoegzaam is voor de hele wereld. Als je weet van Christus verzoening, ik volg de Bijbeltekst voor de gehele wereld. Als je dat weet, dan mag u, dan mag jij dat overal bekendmaken. In de hele wereld. In woorden en in daden. Als u weet van verzoening, dan mag u ook volgende week avondmaal vieren. En belijden dat u uw heil buiten uzelf zoekt. Dat u zondig bent, maar ook dat uw zonden bedekt zijn door het bloed van het lam. En dat u vrijgepleit bent door de hemelse advocaat. Dat mag u belijden door volgende week avondmaal te vieren. En ik hoop en bid dat u dat doet. En dat u gehoor geeft aan de roepstem die klonk uit 1 Johannes 2. Amen. laten we samen bidden om redding door zijn gerechtigheid, zoals we zongen. Heere in de hemel, rechtvaardige rechter, wij komen tot u. En wij bidden u, zoals we zongen, red ons om uw gerechtigheid. Red ons, Heere, door ons vrij te spreken door uw Zoon, de advocaat, de rechtvaardige, de priester, het Lam. Red ons door hem, door zijn bloed. Spreek ons zo vrij van onze zonde schuld. Als we daarom bidden, dan mogen wij u prijzen, Heere, dat u zelf uw Zoon gezonden hebt, dat u rechtvaardige rechter zelf een advocaat aangesteld hebt, de advocaat. Jezus Christus, de rechtvaardige, uw Zoon. Dat u het zelf wilt, rechter van hemel en aarde, dat mensen met u verzoend worden. Wij prijzen u om wat u doet. En wij bidden u, laat ons verzoend worden met u. Dat we inzien dat we zondig zijn. Dat we schuldig staan vanwege die zonde. En als we inzien dat we zondig zijn, dat we dan niet andere vluchtwegen proberen te zoeken. Maar dat we direct tot u gaan, hemelse advocaat. Geef ons, Heere, door uw Heilige Geest een geloof dat de toevlucht neemt bij u. Dat uw bloed ons bedekt van de zonde. Heren, in deze week van voorbereiding bidden wij u om een goede week. Als we naar huis gaan om onszelf te beproeven, dan bidden wij u, Heren, dat die beproeving ons bij u brengt. Dat we u zullen vinden. En we bidden u voor deze week, Heren, omdat juist een week voorafgaand aan het avondmaal soms zo moeilijk kan zijn. Houd de boze, de zonde bij ons vandaan, die juist in een week van voorbereiding zo aanwezig kan zijn. Bewaar ons, Heere, voor zonde, voor een onvoorbereid sterven. En we bidden om uw zegen op de plaats waar we gesteld zijn. Als we naar school gaan, naar ons werk, vrijwilligerswerk doen, thuis zijn, mantelzorg doen. Zegen ons waar we gesteld zijn. Dat we misschien mogen getuigen van wie u voor ons bent. Opdat de wereld zal mogen weten van uw bloed. Van uw rechtvaardigheid. En wij bidden u, Heer. Breng ons volgende week hier weer samen in uw huis. Geef ons een goede en een gezegende viering van het heilige avondmaal. Zo komen wij tot u om u te bidden en te danken. In de naam van Jezus Christus, de hemelse advocaat. Amen. Wij gaan zingen Psalm 98, vers 2. Dit slaan als Adrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. Ga dan heen in vrede en laten wij bidden. Het laatste vers van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.